zijn huld is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we nu van de 55ste psalm, daarvan het eerste vers. Psalm 55, het eerste vers. O God, neem mijn gebed ter oren, gij die het geroep uw volks wilt horen. Verberg u niet voor al mijn smeken. Verhoor mij, Heere, geef een gunstig acht op mijn misbaar en jammerklacht, waarin de nood mij uit doet breken. Wij lazen nu van de 55ste psalm, daarvan het eerste vers. Zal een gedeelte uit Gods woord worden voorgelezen, wat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Marcus. Het eerste hoofdstuk, te beginnen bij het 14e vers tot en met vers 39. We noemden nu Marcus 1, te beginnen bij vers 14... tot en met vers 39. Maar doen we vooraf met de kerk van alle eeuwen en plaatsen, belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Verder lezen wij uit Markus 1 van 14 tot en met 39. En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het evangelie van het koninkrijk Gods en zeggende: de tijd is vervuld en het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. En hij wandelende en bij de Galileese zee, zag hij Simon en Andreas zijn broeder, werpende het net in de zee, want zij waren vissers. En Jezus zeide tot hen: volg mij na, en ik zal maken dat gij vissers der mensen zult worden. En zij terstond hun netten verlatende zijn hem gevolgd. En vandaar een weinig voortgegaan zijnde, zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes zijn broeder, en dezelfde in het schip hun netten vermakende. En terstond riep hij hen, en zij latende hun vader Zebedeus in het schip met de huurlingen, en zijn hem nagevolgd. En zij kwamen binnen Capernaum en terstond op de Sabbatdag in de synagoge gegaan zijnde, leerde hij. En zij versloegen zich over zijn leer, want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerde. En er was in hun synagoge een mens met een onreine geest. En hij riep uit, zeggende: laat af, wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazarener? Zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u wie gij zijt, en namelijk de Heilige Gods. En Jezus bestrafte hem, zeggende: zwijg stil en ga uit van hem. En de onreine geest hem verscheurende en roepende met een grote stem ging uit van hem. En zij werden alle verbaasd, zodat zij onder elkander vraagden, zeggende: wat is dit? Wat nieuwe leer is deze, dat hij met macht ook den onreine geesten gebiedt, en zij hem gehoorzaam zijn? En zijn gerucht ging terstond uit in het gehele omliggende land van Galilea. En van stonden aan uit de synagoge gegaan zijnde, kwamen zij in het huis van Simon en Andreas, met Jacobus en Johannes. En Simons vrouws moeder lag met de koorts, en terstond zeide zij hem van haar. En hij tot haar gaande vatte haar hand en richtte haar op, en terstond verliet haar de koorts, en zij diende hen lieden. En als het nu avond geworden was, toen de zon onderging, brachten zij tot hen allen die kwalijk gesteld en van de duivel bezeten waren. En de gehele stad was bijeen vergaderd omtrent de deur. En hij genas er velen, die door verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren, en wierp vele duivelen uit, en liet de duivelen niet toe te spreken, omdat zij hem kenden. En des morgens vroeg, als het nog diep in de nacht was, Opgestaan zijnde ging hij uit en ging heen in een woeste plaats en bad aldaar. En Simon en die met hem waren zijn hem nagevolgd. En zij hem gevonden hebbende zeiden tot hem, zij zoeken u allen. En hij zeide tot hen, laat ons in de bijliggende vlekken gaan, omdat ik ook daar predike, want daartoe ben ik uitgegaan. En hij predikte in hun synagogen door geheel Galilea en wierp de duivelen uit tot zover.
Zoeken we samen het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, aan de avond van deze uw dag hebt u ons hier in uw huis willen samenbrengen, opdat we ons stellen zouden rondom de kandelaar van uw woord. En wanneer we uw aangezicht begeren te zoeken, om over dit ons samen zijn uw onmisbare zegen af te smeken, Heere, dat u dan in ons hart levende indrukken wilde geven van uw hoogheid, uw majesteit, uw heerlijkheid en wie wij tegenover u, die grote, die majesteitelijke God zijn. Heren, dan is het dat als wij onze stem tot u willen opheffen, in het licht van uw heerlijkheid en uw majesteit, dat we het gaan verstaan wat Emel en Abraham uitdrukte, toen die ook in het licht van uw heerlijkheid en majesteit uitriep, ik heb mij onderwonden te spreken tot de Heere, hoewel ik stof en as ben. Heere, alles wat wij voor u meer willen zijn dan stof en as, dat zijn we te veel. En nu kunnen we dat rechtzinnig naar voren brengen, maar het gaat er altijd maar over dat we dat beleven met ons hart. En om dat te beleven met ons hart hebben we het nodig dat u door uw geest, en dat altijd verbonden aan uw woord, in ons hart dat werkt. En Heere, wat zou dat groot zijn als we in het zoeken van uw heilig aangezicht daar iets van zouden mogen beoefenen. U, de grote en heerlijke, majesteitelijke, heilige, rechtvaardige God, en wij daartegenover mensen die eigenlijk niks anders dan als plaats overhouden met hun neus in het stof. Ach, die hoofdman over 100, die had er iets van toen hij het u liet weten, het niet waardig te zijn dat ge onder zijn dak zoudt inkomen. Heere, wil u vanavond in uw gunst in ons midden zijn. Wil u uw voetstappen onder ons zetten. Wil aan uw woord paren het krachtige en onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest. En Heere, ach, dat kan, maar wat zou dat ontzettend wezen, dat we de vorm hebben, maar dat ten diepste uw genadige tegenwoordigheid ontbreekt. Dan kan het allemaal aan de buitenkant heel wat lijken en schijnen, maar dat u ervan moet zeggen dat het u in het minst niet behagen kan. En daarom, Heere, wil uit vrije goedheid naar het welbehagen, zoals ge dat in Christus hebt tot uw kerk, ons verlenen een toegenegen oor. En dat u in ons samen zijn vanavond uw voetstappen zodanig wilde zetten dat de uitgangen van ons samen zijn juichen mochten tot de glorie van uw naam die te prijzen is tot in der eeuwigheid. Zo bevelen we de gemeente, voor zover ze is samengekomen vanavond hier, u de God des levens aan. Heere, gedenk jongeren en ouderen. Wil onze gedachten gevangen leggen onder de autoriteit van uw woord. Wil kopers, verkopers, die maar al te zeer ons kunnen bezighouden, uit ons hart en uit ons midden wegdrijven. En geef dat onze gedachten gevangen genomen werden onder de autoriteit van uw woord. En dat u in harten van kinderen, van jonge mensen, van vaders, moeders, ouderen, u zodanig wilde verheerlijken dat aan het licht trad dat u in het midden van ons zodanig uw voetstappen wilt zetten dat tot beschaming van de hel en tot blijdschap van uw Sion aan het licht mag treden dat u onder ons vanavond wil werken en wonen met de kracht van uw alles overwinnende genade. U gaat door met uw kerkvergaderend werk. Maar Heer, u kunt ook doorgaan dat het buiten en zonder ons geschiet. Maar zoudt u, als die machtige Sionskoning, op het woord uw waarheid als uw strijdwagen zodanig willen uitrijden dat openbaar mag komen dat u de overwinnaar zijt en dat u weet te brengen op die plaats waar u op het hoogst verheerlijkt, wij op het diepst vernederd worden en waar u in een weg waarin we met al het onze leren omkomen gebracht worden aan de voeten van hem die het gezegd heeft. Die de Vader nou mij heeft gegeven, die komt tot mij. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Heere, wil u dan zo niemand onzer vergeten? U weet precies hoe het met een elk onzer, ook in het licht van de naderende eeuwigheid gesteld is. Bekeer wat onbekeerd is, maar versterk ook wat uw hand heeft gebracht. U kent als die grote opperherder precies de legering van uw kudde en u weet waar ze wonen. U weet ook wat ze naar de stand van het leven nodig hebben. Heere, wil onderwijs geven in de weg der zaligheid. Wil u plaats maken voor de persoon en het werk van die uitnemende zaligmaker. Doe ervaren dat u precies weet, ook te midden van alles wat zich tegen uw gemeente kan opmaken, dat u de getrouwe zijt. En dat u het ook nu waar maakt, ik, als dat niet het geval zou zijn. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. Wil de noden en zorgen van de gemeente in heerlijkheid vervullen. U kent die veel en veel beter dan dat wij dat weten. Maar Heere, dat u genadig in allerlei nood en zorg zou willen voorzien. Waar ziekte is, wil u hetgeen middelijkerwijs gedaan wordt zegenen. Laat allereerst de verwachting mogen zijn van u die grote en die hemelse dokter en wil u wegen van druk en moeite heiligen aan het hart. We hoeven niet te staan aan naarheid en zwaarheid, maar aan de andere kant. Ach, dan is het dat u al die dingen niet in het leven doet plaatsvinden, uit lust tot plagen, maar veel meer dat we ermee terecht mogen komen aan uw gezegende voeten. Die alleen staan, die het moeilijk hebben, zoudt u hen nabij willen zijn. Betoon een man voor de weduwe, een vader voor de wezen, een vriend en een helper voor de weduwnaren te zijn. En wil zo ook, als psychisch en nood en zorg is, doen ervaren dat u een God zijt, die ook in die omstandigheden het betuigt. Werp al uw bekommernissen op mij en ik zorg voor u. Laat uw zegen rusten op de arbeid in uw koninkrijk. Zegen het zendingswerk, ook vanuit de kring van onze gemeenten. Sterk ze die op de verschillende plaatsen in de wereld met het zendingswerk mogen bezig zijn. Doe ze ervaren dat er een biddend thuisfront is, maar dat u boven alles, Heere, en ook in al die arbeid deed ervaren dat u hen tot een toevlucht wilt zijn. Het gaat immers om de komst van uw koninkrijk. En als we zien op de ontwikkelingen zoals die ook wereldwijd zich manifesteren, ach, en dan lijkt het er eerder op dat de vorst der duisternis zijn triumfen behaalt. Maar het koninkrijk is toch des Heren. En het welbehagen des Heren zal toch door de hand van Christus gelukkiglijk voortgaan. Wil u de kerken die als vrucht van het zendingswerk mochten ontstaan, met de ambtsdragers die ook in die kerken dienen, zegenen, en dat u ook over de planting van uw hand uw ogen in gunst wilde open hebben. Zegen het evangelisatiewerk, plaatselijk, maar ook bijzonder als we denken aan de evangelisten op de evangelisatieposten. Heren, het is alles behalve een gemakkelijk werk. Wat komt er veel tegen op? Maar Heren, geef u hen de wijsheid, de volharding, de liefde, om ook in afhankelijkheid van u het zaad van uw woord in alle eenvoud uit te strooien. En dan bent u het die ervoor in staat dat dat woord toch niet ledig tot u wederkeren zal, maar dat het voorspoedig zal zijn in hetgeen waartoe gij het zendt. Zegen het werk onder de Joden. Bijzonder denken we aan hem die nu als predikant ook in Nazareth werkzaam mag zijn, wil zijn dienstwerk daar zegenen. En geef, Heren, waar er nog zoveel zijn, bij wie het deksel op het aangezicht ligt, dat u dat wilde wegnemen en dat u dat buigen gaf voor hem die voor zoveel het vlees uit hen is voortgekomen. Dat u dacht aan het verspreiden van uw woord en geschriftige grond op uw woord, dat u alle diaconale arbeid in ons vaderland, maar uit buiten onze landsgrenzen zegende. Ach, het ontbreekt in dat opzicht niet aan allerlei activiteiten. En dat is goed, en dat betaamt ook. Maar Heren, dat we met al die activiteiten maar niet zouden vergeten dat uiteindelijk alles zo afhankelijk is van uw goddelijke gunst en uw onmisbare zegen. Denk u aan onze overheid, plaatselijk, provinciaal, landelijk. Geef u hen die in de vergaderzalen ons vertegenwoordigen wijsheid en verstand Geef gebed voor degene die in hoogheid zijn gezeten. En dat u bij alle verval en afval worstelingen wilde geven bij uw kinderen. Of u nog ten goede zou willen opstaan en een wederkeren zou willen geven tot u als tot de God van onze vaderen. Zegen het werk dat gedaan mag worden ten nutte van verstandelijk als ook lichamelijk gehandicapten. Laat uw zegen rusten op het onderwijs dat de kinderen ontvangen, de basisschool, ook het voortgezet, dan wel hoger onderwijs. Heren, laat uw oog over onze kinderen en jonge mensen in gunst gaan en houd u ze vast bij uw getuigenis en leer u ze de vrezen van uw naam, welke het beginsel is van alle wijsheid. Mogen uw dienstknechten u bevelen, sterk ze als ook vanavond uw woord hebben uit te dragen. Laat de zalvende bediening van uw geest rijkelijk hun deel zijn. Help de studenten die ook mogen proponeren in de gemeenten. Sterk uw dienstknecht die er ook vanavond weer voor staat. Geef hem lichaamskrachten en zielsvermogens. En doe hem in opzien tot u. Maar spreken in de betoning van geest en kracht. Heere, er ligt nog een zaak in het midden van de gemeente. En dat betekent, er is een beroep uitgebracht op een van uw dienstknechten. En er zijn in de achterliggende periode al verschillende beroepen uitgebracht. En heren, u weet hoe het beroep nu is uitgebracht. Heren, wat zou het groot zijn als er in het midden van de gemeente, bij de jonge mensen, bij de vaders, de moeders, de ouderen, bij de broeders van de kerkraad, dat zou leven, dat ze zouden moeten zeggen, heren, verdienen doen we het niet. En wat dat betreft, ach, wat zouden we in dat opzicht u hebben te vragen. Maar, ach, u bent de grote koning van uw kerk. Wil u in dat opzicht doen ervaren waar er toch een ambt hier gemist wordt. Dat u uit vrije goedheid ook in dat ambt in uw gunst zou willen voorzien. Denk ook aan onze oude broeder, die wellicht meeluistert vanavond. Wil u hem ook op zijn hoge leeftijd nabij en goed zijn. Heren, de omstandigheden zijn van die aard geweest dat gevreesd werd dat het einde daar zou zijn. En ook kan het zijn als er iets van u in het hart mag zijn, dat er de uitgangen mogen zijn, maar blij vooruitzicht dat me streelt. Maar dat hebben we zelf niet in handen. Wil u hem ook de loopbaan doen lopen, achter u aan doen komen en hem in alle opzichten een God zijn van menigvuldige ontferming. Heren, zo hebben we veel u te vragen, maar niet te veel, dat u het in eerlijkheid niet zou kunnen vervullen. Verdienen doen we het niet. Waardig zijn we het evenmin, maar doe het dan om de verdiensten en de waardigheid van hem die nu aan uw rechterhand is gezeten, die ge altijd hoort en verhoort. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we nu van de 34ste psalm, de versen 2, 3 en 5. Psalm 34, de versen 2, 3 en 5. Komt, maakt God met mij groot, verbreidt, verhoogt met hart en stem de nooit volprezen naam van hem, die die ons behoedt in nood. Derde vers, zij liepen het oog, ze sloegen het oog op God. Ze liepen als een stroom hem aan, hij liet hen nimmer schaamrood staan. En het vijfde vers, vreest, vreest hem talle tijd, gij heilige. Daaronder vindt dat hij die God vreest en bemint, gebrek nog schade leidt. Het zijn de versen 2, 3 en 5 van de 34ste psalm. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw liefdegaven uit te reiken. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde rondgang is voor het pastorie- en onderhoudsfonds. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, de woorden van onze overdenking voor deze avond kunt u vinden in het schriftgedeelte dat aan u is voorgelezen. En wel in het heilige evangelie naar de beschrijving van Marcus, het eerste hoofdstuk, en ik lees u daarvan het 35e vers. We noemden u Marcus 1, daarvan het 35e vers. Daar lezen we het woord des Heren als volgt. En des morgens vroeg, als het nog diep in de nacht was, opgestaan zijnde, ging hij uit en ging heen in een woeste plaats en bad aldaar. Gemeente, we willen naar aanleiding van de woorden van onze overdenking stilstaan bij Jezus in zijn bidden. En dan letten met zere hulp op een drietal gedachten. Achtereenvolgens willen we stilstaan bij de tijd van zijn bidden. Vervolgens bij de reden van zijn bidden. En in de derde plaats bij het doel van zijn bidden. Dus de woorden van onze overdenking bepalen ons bij de Heere Jezus in zijn bidden. En dat doet ons dus stilstaan bij de tijd van zijn bidden, de reden van zijn bidden en het doel van zijn bidden. Gemeente, alles wat wij van de Heere Jezus lezen, dat heeft betekenis. De Heere Jezus heeft niet zomaar iets gedaan. Je leest van de Heere Jezus, ik zeg niet dat dat in alle gevallen dan geldt, maar dat de Heere Jezus gezwegen heeft. En dat bepaalt dikwijls ook bij het plaatsbekledende zwijgen van de zaligmaker. We lezen uitvoerig over de 3 jaar dat de Heere Jezus hier op aarde heeft verkeerd, over de prediking van de Heere Jezus. Dat is natuurlijk ook van hele grote en diepe inhoud. We lezen over de wonderen die hij gedaan heeft, die onderstrepen zijn grootheid en zijn macht. Maar gemeente, we lezen ook van de Heere Jezus in zijn 3-jarige verblijf hier op deze aarde over zijn bidden. En als we dat dan eens overdenken, dan moeten we zeggen dat het leven van de Heere Jezus een biddend leven is geweest. Dat de prediking en de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan altijd gedragen werden door zijn gebed. En dat je eigenlijk, als je zo het leven van de Heere Jezus overziet, dat dat voor de Heere Jezus onmogelijk was. Hij kon buiten het gebed, buiten het zoeken van het aangezicht van zijn vader, niet. We lezen bijvoorbeeld, als de Heere Jezus door Johannes de Doper gedoopt wordt in de Jordaan, dan staat er in een van de evangeliën, en als al het volk gedoopt was en Jezus ook gedoopt was en bad. Dus de Heere Jezus heeft zich door Johannes de Doper biddende laten dopen. al de taken die de Heer Jezus had waar te nemen, stonden ook in het teken van het gebed. En wat ons is voorgelezen uit Marcus 1, dan komt ook dat wel zeer bijzonder naar voren. De Heer Jezus is in de synagoge van Capernaum. Het is Sabbat. En de Heer Jezus is naar gewoonte, dat is wat anders dan uit gewoonte. Maar de Heer Jezus is naar gewoonte ook in de synagoge daar in Capernaum. En hij heeft ook de gelegenheid om het woord Gods te spreken. Het is ons voorgelezen. Er is daar een man met een onreine geest die allerlei dingen gaat zeggen. En de Heer Jezus bevrijdt die man van die onreine geest. En dan lees je dat de Heer Jezus de synagoge verlaat. Het is nog steeds Sabbat. En hij gaat naar het huis waar Simon en Andreas en de andere twee discipelen zich bevinden. En dan vertellen ze aan de Heer Jezus dat de schoonmoeder van Petrus koorts heeft. Blijkbaar ook, als je dat in het oorspronkelijke wat nagaat, is het zomaar niet iets gerings, maar het is een hele hoge koorts. En als dat tot de Heer Jezus gezegd wordt, hij gaat naar die schoonmoeder van Petrus, grijpt haar hand, geneest haar van de koorts. En het gevolg is, er staat dat die schoonmoeder van Petrus de Heer Jezus en de anderen in dat huis gediend heeft. En dan, dan gaat de avond vallen. We lezen het in vers 32. Dan staat er, als het nu avond geworden was, toen de zon onderging. U weet dat wellicht, dat is tot op de huidige dag bij de Joden nog het geval. Als het gaat over de Sabbat, wel, de Sabbat is voorbij, de zaterdag, als de zon is ondergegaan. Dus, het is geen Sabbat meer. En wat lees je dan? Dan is het dat het bij de deur van het huis waar de Heer Jezus verblijft een drukte van je welste. Want dan staat er, en de gehele stad was bijeen vergaderd, vers 33, was bijeen vergaderd omtrent de deur. En dan lees je dat ze brachten tot hem alle die kwalijk gesteld en ook van de duivel bezeten waren. En staat er, hij genas er velen die door verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren en wierp vele duivelen uit en liet de duivelen niet toe te spreken omdat zij hem kenden. En dat wordt dan wel eens vergeten. De Heer Jezus, zeker, hij is de Zoon van God. Hij is met de Vader en de Heilige Geest waarachtig en eeuwig God, God te prijzen tot in de eeuwigheid. Maar de Heer Jezus, als de Zoon van God, heeft de menselijke natuur aangenomen uit de maagd Maria. In dat opzicht, als je dan eens nagaat, 's morgens op de Sabbat heeft de Heer Jezus gepreekt in de synagoge in Capernaum. Die man met die onreine geest heeft de Heer Jezus daarvan verlost. Toen is hij gekomen in dat huis van Simon en Andreas en die andere twee discipelen. En de schoonmoeder van Petrus is door hem genezen. En dan is de avond gevallen en zoals hij dan staat, de hele stad is rondom de deur. En Nou, allerlei zieke mensen komen er. Mensen, ja ook waarvan we hier lezen, dat ze onreine geesten in zich hadden. En de Heer Jezus, zal ik maar zo zeggen, hij is de hele dag druk geweest. En die arbeid heeft, als we denken aan de menselijke natuur van de Heer Jezus, heeft heel wat van hem gevraagd. En even menselijk gesproken, nietwaar, dan zou je zeggen, eindelijk. De dag is voorbij. Het ogenblik is daar dat we ons te rusten gaan begeven. Want de Heer Jezus, in zijn menselijke natuur, had natuurlijk ook behoefte aan rust en behoefte aan slaap. En dan staat er hier in de tekst die we u hebben voorgelezen. En des morgens vroeg, als het nog diep in de nacht was. Hoe laat zal dat geweest zijn? Ik denk dat je moet denken aan een uur of drie. Dan is het nog midden in de nacht, maar de dag is komend. Heer Jezus, en nogmaals, wat zijn menselijke natuur betreft, heeft hij echt behoefte aan rust en slaap als je zo'n drukke dag hebt gehad. Wij mensen zeggen dan wel eens, nou ja, dat moet natuurlijk mogelijk zijn. Nou ja, we slapen maar even wat uit, hè? Dat we weer, ja, op kracht te komen. Maar dan is het 3:00 in de morgen, het is nog nacht. En deelt Marcus ons mee. Heer Jezus staat op in de kamer waar hij dan geslapen heeft. En in alle stilte, want de discipelen, dat is ons ook verder gelezen. De andere morgen gaan ze naar de Heer Jezus zoeken. Dus ze hebben helemaal niet in de gaten gehad dat de Heer Jezus dat huis heeft verlaten. Maar in het holst van de nacht gaat de Heer Jezus dat huis uit. En hij gaat naar een woeste, dat wil zeggen, naar een eenzame plaats om te bidden. Om het aangezicht van zijn vader te zoeken. Om buiten het rumoer van de wereld is een ogenblik voor het aangezicht van zijn vader te verschijnen in de weg van het gebed. En laten we niet vergeten dat de Heer Jezus een ontzaglijke taak van de vader had toegeschikt gekregen. En ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel met die ontzaglijke taak. Dan moet ik eigenlijk teruggaan naar de nooit begonnen eeuwigheid. Waar de vader het heeft uitgeroepen. Wie is hij die met zijn hart borg zal kunnen worden om tot mij te genaken? En de zoon, ach menselijk kunnen we het nooit bevatten. Het is alles, ja in de eeuwigheid, voordat de wereld bestond, voordat de mens bestond. Maar de zoon heeft het getuigd. Zie, ik kom om uw wil en om uw welbehagen te doen. Uwe wet, ze is in binnenst van mijn ingewand. O Christus, hij heeft daar in de stille eeuwigheid de opdracht van de Vader gekregen om nu te zorgen dat door zijn handen het welbehagen des Heren gelukkig zou voortgaan. De Vader die hem naar deze wereld heeft gezonden en Christus, hij heeft zich laten zenden om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En gemeente, als er één, om het zo eens te zeggen, als er één het druk heeft gehad, dan is het de Heer Jezus wel geweest.
Als er ene druk heeft gehad met zaken waar die druk mee moest zijn,
dan is het de Heer Jezus wel geweest. En, ja, ook weer menselijk gesproken, dan zou de Heer Jezus zich hebben kunnen verontschuldigen als het nou gaat over het gebed, die taak waar ik over gesproken heb, die hij vrijwillig had aanvaard, die de Vader hem had opgedragen. Ja, die vervulden hem zodanig dat je zou zeggen, in het licht van die grote taak heeft gezegd, ik moet werken, de werken desgene die mij gezonden heeft. En de nacht komt dat men niet werken kan. Ja. Zo druk had de Heer Jezus het, dat je zou kunnen zeggen, hij had er eigenlijk overdag nauwelijks tijd voor om het aangezicht van zijn Vader te zoeken. Ja. En toch, zoals dat hier uit Marcus 1 ons wordt duidelijk gemaakt, is het dan overdag niet. Hé, dan zien we de Heer Jezus om 3 uur in de nacht. Het is nog heel vroeg in de morgen. En daar zien we hem biddende werkzaam voor het aangezicht van zijn Vader. En dan komt de vraag. Naar u toe. Naar jou toe. Naar mij toe. Hoe is het met u, met jou, met mijn bidden? Hé? Als we dat hier van de Heer Jezus lezen, wat is dat beschamend. Hé? Ja. Want als het erover gaat, ja natuurlijk, tenminste dat neem ik aan als we hier ook op deze zondagavond in Barendrecht in de kerk zitten. En ja, we worden dan bij de gereformeerde gemeente. Nou, ja, maar dan buigen we toch onze knieën en op zijn tijd dat we onze handen vouwen. Ja, ja zeker. Ja. Ik neem aan, of niet? Als morgens de wekker gaat en je moet opstaan en of je moet naar school of je werk roept. Hè? Ja, dat je niet opstaat en snel je klaarmaakt en een boterham in de mond. Weg! Nee, dan is het toch betamelijk dat we toch ook onze knieën buigen. En dat we de Heer erkennen dat Hij in die nacht ons nog weer gedragen, gespaard heeft. Ons heeft, als het goed is, heeft willen verkwikken door de rust van de slaap. Ja, dat is toch... Ja, dat mag ik aannemen, dat en ieder dat wil toch niet. Nou, en als we eten, dan is het toch niet dat we als heidenen aanvallen. Dan is het dat we netjes onze handen vouwen, onze ogen sluiten, een zegen vragen voor de maaltijd. En aan het eind van de maaltijd, nou ja, natuurlijk, hè, dat we dan ook de Heere erkennen voor het goede dat Hij ons in die maaltijd geschonken heeft. En 's avonds als je naar bed gaat, ja, dat mag ik toch aannemen. Dat we niet, nou ja, je kruipt zo onder de dekens en je doet je ogen dicht en je kruipt. Nee toch, dan gaan we toch allemaal op de knieën. Ja. Ja, maar mag ik eens vragen, zijn er ook wel andere tijdjes dat je je knieën buigt en dat het de behoefte van je hart is om de Heere te zoeken in de weg van het gebed? We hebben het over de nadere reformatie en over de oudvaders. Heel goed, en dat kan ik begrijpen. En ook zeker waard, hè, verschillende, om ook daar van te lezen. Maar dat weet u wellicht, hè, dat Theodorus Abrakel, dat was de vader van Wilhelmus Abrakel, hè, bekend vanwege zijn redelijke godsdienst, dat Theodorus Abrakel Die was dikwijls om een uur of vier of half vijf 's morgens op. En dan ging hij naar zijn studeerkamer. En dan zette hij zijn voeten in een soort van tuiltje met koud water om maar goed helder te zijn. En dan was het in de studeerkamer dat hij, en wat het persoonlijke, de persoonlijke noden betreft, wat zijn gezin aangaat, ten opzichte van de gemeente die die dienen mocht, die die dan allemaal voor het aangezicht des Heren wenste neer te leggen. Ja. Gemeente, hoe is dat met u? Hoe is dat met jou? Hoe is dat met mij? He, want die dominee die op de kansel staat, die zegt niet, nou, ik doe het allemaal zo goed. Ach, wat zou het een zegen zijn als de Heere ook de overdenking van dat bidden van de Heere Jezus zodanig wilde zegenen, dat als straks de dienst is afgelopen, ach, een mens die praat wat af. Godsdienstig praten we soms ook wat af. Maar we zeggen het in het natuurlijke wel eens. Praatjes vullen geen gaatjes. Godsdienstige praatjes vullen ook geen gaatjes. Maar dat je dit overhoudt. Dat je zegt in het eenzame, je knieën buigend. Dat je zegt, o God, wat moet ik me schamen. Wat kan ik u aan uw plaats laten? En wat het uiterlijke betreft, nou ja, natuurlijk. Maar ja, ja, maar zegt iemand, ho, ho, wat, ho. Dominee, je kan toch ook met je ogen open bidden? Hè? Je kan toch ook, weet u wel, dat is zo'n bekende uitdrukking die toch onder ons ook wel bekend is, niet waar? Dan zeggen we met de pet op bidden. Jazeker. En het zijn soms de slechtste gebeden niet. Hè? Als je achter het stuur van je auto zit, ja, je moet goed opletten, want het verkeer is druk genoeg. En een ongeluk is maar zo aanwezig. Hè? Ja, maar ondertussen, terwijl je achter het stuur van je auto zit, dat je je hart uitstort voor het aangezicht des Heren. Of moeder in het gezin. Hé, ja, je bent misschien bezig om met de stofzuiger alles schoon te zuigen. En ondertussen is er dat roepen en dat vragen terwijl je ogen open zijn. In stilte tot de levende God. Jazeker, dat kan. Maar gelooft u niet dat als er nou sprake is van dat bidden met de ogen open, of anders gezegd, dat is eigenlijk hetzelfde, daar wordt hetzelfde mee bedoeld. Het bidden met de pet op. Ja. Zou er dan niet ook de behoefte zijn om dan niet, nou ja, wat ik genoemd heb, 's morgens als je uit bed komt, 's avonds als je naar bed gaat, bij het eten aan het begin en aan het einde van de maaltijd bidden. Maar dat je de behoefte gevoelt om je in het bijzonder voor het aangezicht des Heren af te zonderen. Want ga nou eens na, ik noemde dat. Hé, 's morgens, dan gaat de wekker af. Ja, ja, je moet eruit. Moet naar school. Moet naar mijn werk. Ja, ja, natuurlijk. Ik moet natuurlijk, je moet je knieën buigen. Hè? Maar terwijl ik mijn knieën buig, ik slaap nog half. Is dat bidden? Ja, overdag. Ja, dominee, u kent me niet. En u weet ook niet het werk wat mij is toebetrouwd. Maar dat kan ik u wel zeggen. Dat me heel druk bezighoudt. En dat is iets wat me heel erg in beslag neemt. Dat ik eigenlijk, ja, over die dingen waar u het over hebt, eigenlijk nauwelijks tijd heb. Dat heb ik al eens gezegd. Als de krant nou komt, hè? Heb je ook geen tijd? Hè? Ja, maar je moet toch de hoogte zijn, nietwaar, van de tijd waarin we leven. Dan hebben we er in één keer wel tijd voor om die krant om dit door eens in alle rust door te bladeren. Begrijpt u? En als we dan hier lezen van de Heer Jezus, dat, is overdag. Hij is druk met de taak die de Vader hem heeft toebetrouwd. En dat is ook wat hem voor ogen staat. De verheerlijking van de deugden van zijn Vader. En de zaligheid op gronden van recht en gerechtigheid van zijn kerk. En is het dan overdag dat hij geen gelegenheid heeft, dan is het maar midden in de nacht. Ja. Gemeente, dat geloof ik. Als de Heere de hand van zijn genade op je leven gaat leggen, dan wordt het anders. Ja. Het is niet moeilijk om voorbeelden uit het woord van God dienaangaande te noemen. Denk eens aan die Saulus van Tarse. En er is hij op weg naar Damascus. Hé, halt, tot hiertoe en niet verder. En de Heer zegt tegen Ananias, dan moet je naar die Saulus van Tarse. Want zie, hij bidt. Ja, maar zegt Ananias, dat is die man die kwam om de christenen te achtervolgen, zo mogelijk te doden. Nee, zegt de Heer Jezus, hij bidt. Ja, we kunnen ervan overtuigd zijn dat die Saulus van Tarse als student bij professor Gamaliel, dat die man in zijn leven heel wat gebeden heeft, maar dat bidden, dat was een stank in de neusgaten van de Almachtige. Maar toen was hij aan het bidden, ja. Ik lees van Isaac. Ja, in de vertaling, dat is de nieuwe vertaling, maar dat is ook alweer een oude vertaling in het oog van velen. En dan moet dit veranderd worden en dat, en we begrijpen er steeds minder van en we zijn steeds dommer. Zo lijkt het dan vandaag aan de dag, hè? Maar in ander opzicht, dan zijn we zo voortvarend, dan begrijpen we het allemaal wel. Maar in de vertaling van 1951, dan staat er van Isaac dat hij in het veld was om te peinzen. Nou, ik zal u zeggen, in onze Statenvertaling, daar staat niet dat hij in het veld was om te peinzen, maar om te bidden. Precies. Feest van Jacob. Dat Jacob de Jabok is overgestoken. En zijn vrouw en zijn kinderen heeft hij achtergelaten. En hij wil daar in eenzaamheid de Heere zoeken in de weg van het gebed. Ja. Als ik denk aan Daniel. Wij zouden zeggen, Daniel, doe die gordijnen dicht. Ja, ik weet wel, dat is natuurlijk onzin. Dat was in die dagen niet zo. Maar, ja, zoals hij was dat gewend, hè. Zoals wij gewend zijn, 3 keer per dag, normaliter gesproken, te eten. 3 maal daags boog hij zijn knieën bij de open vensters in de richting van Jeruzalem. En er staat in de handelingen der apostelen van Petrus dat hij in het huis is van die lederbereider. En dat Petrus op het dag was biddende. Ja. Ja. Want dat is waar. Als de Heere in ons leven komt, dan is dat niet, nou ja, dan moet ik bidden en nee. Maar dat is vanzelf. En als je het aan die mensen zou vragen, dan zeggen ze niet, oh, ik bid zoveel. Ze durven het soms niet eens voor bidden te houden. Maar ze kunnen buiten de Heere niet meer. Ja. Zitten er hier in Barendrecht? Hoef je niet oud voor te wezen, hoor. Zitten er hier ook jonge mensen die daar van binnenuit iets van verstaan? Zitten er vaders en moeders die dat ook vanuit de praktijk van hun leven kennen? Want u weet, en dan wordt het gebed, dat wordt wel eens genoemd de thermometer van het geestelijke leven. Ook dat is zo'n bekende uitdrukking. Dat is de ademtocht van de ziel. Nou, dat kan een kind wel begrijpen. Niet waar als je niet meer ademt, nou dan leef je niet lang meer. Nee. En zo is het gebed de ademtocht der ziel. Weet je wat ik in een van de psalmen lees? Dan zegt de dichter, ik gedenk uwer op mijn legerstee. Dan kan het zijn, hè, dat je soms in hetzelfde bed ligt. Vader en moeder. En moeder of vader slaapt. En de ander, die is klaar wakker. En dat staat ook in een van de psalmen. Ik doe mijn bedden zwemmen in tranen. Ja, dat je niet weet hoe het moet. Maar dat is wat je bezighoudt. Je moet met God verzoend worden. Het is nodig dat die schuld die je dagelijks alleen maar meerder kan maken, dat die verzoend wordt. En je doet dit en je laat dat. En het vordert allemaal niet. Het wordt alleen maar erg en alles veroordeelt je. Ja. Dan staat er, ik geloof in Jesaja 26 is dat. Dan staat er, met mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht. En dan kunnen we dat woordje nacht natuurlijk in een overdrachtelijke zin gebruiken. Nacht in de zin van moeite, verdriet en allerlei wederwaardigheden die heel moeilijk vallen. Maar ook letterlijk de nacht. Dan is het in het leven van die mensen. En ik hoop niet dat u me daarin verkeerd begrijpt, want het is een zegen als we goed kunnen slapen. We hebben het nodig om de taken die de Heer ons heeft toebetrouwd te verrichten. Maar dat je soms nachten hebt dat je niet veel slaapt. En dat je je hart uitstort voor de Heer. En dat je zegt, o God, ik kan buiten u niet. Maar u bent aan mij niets verplicht. Maar wil u nog in genade, in ontferming op me neerzien. Gelooft u dat? He, als je nou geen binnenkamer hebt. He. Als je nou niet dat afzonderen kent voor het aangezicht des Heren. Gelooft u dat er dan sprake is van waarachtig geestelijk leven? Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Hé, ik heb gezegd, het gebed, dat is de thermometer van het geestelijke leven. En als we nou vanavond, is in alle eerlijkheid, ach, een mens moet eerlijk gemaakt worden, want anders dan bedriegt hij zichzelf nog voor de grote eeuwigheid. Maar hoe is nou u, hoe is nou jou, hoe is nou onze godsdienst? Hé, hou eens eerlijk. Nou, je gaat naar de kerk, twee keer naar de kerk. En je leest in de Bijbel. En je ontvangt huisbezoek. En als je huisbezoek krijgt, dan weet je je woordje best wel mee te praten. Jawel. Ja. En wat dat betreft, het laat je bepaald ook weer niet onverschillig. Maar is dat onze godsdienst? Hè? O gemeente, zoals ik heb gezegd, o als we hier dan lezen over de tijd van het bidden van de Heer Jezus, zelfs 3 uur in de nacht, een drukke dag gehad. Wij zouden zeggen, dan heb je voor het lichaam toch bijzonder wat extra rust nodig. Maar nee, de Heer Jezus, al is het midden in de nacht. Hij kan er niet buiten. Hij begeert het om zijn vader te zoeken. En ja, als dat eens indringt en doordringt, dan kan je niet alleen maar heel beschaamd worden. Maar dan is het ook, als het recht is, dat je zegt, Heere, nee, niet in de zin van jezelf wat oppeppen, want er gebeurt ook veel godsdienstig oppeppen. Dat bedoel ik niet. Maar dat je juist zodanig uitdrijft dat je zegt, o lieve Heere, zou u het alsjeblieft dan eens in mijn leven anders willen maken. Maar ik kom nu als vanzelf bij het tweede. Ja, de reden van zijn bidden. Ja. Waarom heeft de Heer Jezus eigenlijk gebeden? Waarom is het dat de Heer Jezus, zoals we hier in de tekst lezen, dat hij vroeg in de morgen, het is nog midden in de nacht, dat hij die kamer verlaat en dat hij naar een eenzame plaats gaat om te bidden? Waarom? Gemeente, als er één niet behoefde te bidden, dan was het de Heer Jezus wel. De Heer Jezus had geen genade nodig. Nee, natuurlijk niet. Hij had geen zonde. Hij had geen schuld. He? Dat is met ons wel anders. Ja. Wat dat betreft, ja, had de Heer Jezus helemaal, zou je zeggen, dat bidden niet nodig. De Heer Jezus, hij wist dat hij vaders lieveling was. Dat hij vaders gunstgenoot was. O, het had daar bij de Jordaan geklonken. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik me welbehagen heb. Ja. En al was het dus dat de Heer Jezus niet hoefde te bidden. Hij heeft geen zonde gedaan. Hij heeft nooit zonde gekend. En toch, ja, toch kon hij er niet buiten. Nee. Ja. Hij had dat nodig. Ja. En nou kunnen we ons de vraag stellen natuurlijk. Wat zou nou de inhoud van het gebed van de Heer Jezus geweest zijn? En dan moeten we wel in dat opzicht buitengewoon voorzichtig zijn. Want gemeente, Marcus heeft dat hier in de woorden van onze overdenking niet medegedeeld. De Heer Jezus heeft dat ook blijkbaar niet bekend gemaakt. En we moeten in dat opzicht heel voorzichtig zijn om niet in te dringen in de intimiteit van het gebedsleven van de Heer Jezus. Als de Heer Jezus daar een sluier voor hangt, dan moeten we daar niet in willen doordringen. En toch, ja, toch geloof ik dat het niet verkeerd is om je die vraag te stellen. Wat zou nou de inhoud van het gebed van de Heer Jezus geweest zijn? Zal ik eens wat noemen? Hij heeft gebeden om kracht, om wijsheid, om volharding, om in de weg die hij had te gaan getrouw te zijn. Ja, ja. Want, en dan wil ik daar weer de nadruk op leggen. Ja, de Heer Jezus, hij is de Zoon van God, maar hij heeft een ware menselijke natuur. En nou weet u, als het nou gaat over die menselijke natuur van de zaligmaker, en dat kunt u ook lezen in de zesde zondagsafdeling van onze Heidelberger Catechismus, dat die menselijke natuur werd ondersteund door de goddelijke natuur van de Heer Jezus in het dragen en doordragen van de toorn van God. En gemeente, de Heer Jezus heeft ook in het zoeken van het aangezicht van zijn Vader vanuit zijn menselijke natuur kracht gekregen om te doen wat hem als taak van Gods wegen was toebetrouwd. Want de Heer Jezus, ja, maar, ja, hij had ook menselijke aandoeningen. He, we lezen, dat is de kortste tekst, denk ik, die er in de Bijbel staat, Johannes 11. Dan staat er: Jezus weende. Ja. Hij heeft echt geweend. Er staat van de Heer Jezus: te dier uren verheugde zich Jezus in de geest. Ja. Vreugde gekend. De Heer Jezus heeft ook vermoeidheid gekend. De Heer Jezus heeft ook de behoefte aan slaap gekend. Hij heeft gekend de behoefte aan eten, aan drinken. Hij heeft ervaren wat het is om honger te hebben, om dorst te hebben. En gemeente, zo is het dat de Heer Jezus ook behoefte had aan de ondersteunende nabijheid van zijn goddelijke en van zijn hemelse Vader. Ik las ergens dat het gebed voor de Heer Jezus, dat was als het ware zijn stok en zijn staf. Ja. Wat dat betreft, dan is het dat de Heer Jezus, als het nou alleen maar gaat over zijn omwandeling op aarde, o gemeente, wat heeft hij een tegenstand ontmoet. Wat een vijandschap is zijn deel geweest. Johannes die schrijft het in het evangelie. Hij is gekomen tot de zijne. En stonden de mensen, fijn hoor.
Weg, later klinkt het bij het kruis. Kruist hem, weg met deze.
Ja. Ja, zegt misschien iemand. Maar de Heer Jezus had dan toch tijdens zijn omwandeling op aarde, toen hij op 30-jarige leeftijd in het openbaar ging optreden, had de Heer Jezus toch ook zijn discipelen, ja. Maar van die 12 discipelen wist de Heer Jezus van meet af aan, één was een duivel, één zou hem verraden, en die andere 11, ja. Ze waren soms aan het ruzie maken. Wie de meeste was. Hè? Wat is dat een lijden voor de Heer Jezus geweest. En begrijpt u dat de Heer Jezus in die weg ondersteuning nodig had. Troost nodig had. Kracht nodig had. En zullen we niet vergeten dat de vorst der duisternis, de duivel, zich tot het uiterste toe heeft ingespannen om de zaligmaker zo mogelijk te overwinnen. Als we alleen al denken, nietwaar, aan de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn. 40 dagen en 40 nachten is de Heer Jezus daar in de woestijn geweest. En dan lezen we in het evangelie van 3 verzoekingen. En we moeten oppassen dat we niet dingen eraan toe gaan voegen, maar ik las bij een verklaarder dat het zeer wel mogelijk is dat in die 40 dagen dat de Heer Jezus daar in die woestijn heeft verkeerd, dat het niet bij die 3 verzoekingen is gebleven. De duivel die al het mogelijke inspande om hem te overwinnen, want dat wist de Satan, als die hem zou overwinnen, dan zou dat de ondergang zijn van de zaligmaker. Maar gemeente, de duivel die zelfs op een gegeven ogenblik gebruik gaat maken van een van de liefste discipelen van de Heer Jezus. U weet, als we denken aan Petrus, als de Heer Jezus gaat spreken over de noodzakelijkheid van zijn lijden en van zijn sterven, dan is dat Petrus die zegt, dat gebeurt niet. Daar zal ik een stokje voor steken. Lijden, sterven, nee. En u weet wat de Heer Jezus heeft gezegd. Hij heeft gezegd, de Satan, ja, heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar ik, gelukkig.
Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. Ook dan zien we de duivel zelfs bezig als de Heer Jezus daar aan het schandhout hangt op Golgotha. Dan is het, en niet om nou alles, maar op de duivel toe te schrijven. We zijn verantwoordelijk, maar gemeente, er werd bij het kruis geroepen. En de duivel die heeft dat alleen maar aangevuurd. Ze zeiden, als je nou de Zoon van God bent, hè? Bewijs dat dan eens. Als je de Zoon van God bent, kom dan van dat kruis af, dan geloven we het. En o lieve mensen, als dat nou gebeurd zou zijn, dan was er van de zaligheid totaal niets terecht gekomen. Maar voelt u, als het nou gaat over het bidden van de Heer Jezus, o dat de Heer Jezus zoveel gebeden heeft, dat hij zoveel het aangezicht van zijn Vader heeft gezocht. Is dat onbegrijpelijk? Nee. Maar weet u wat wel onbegrijpelijk eigenlijk is? Ja, het onderstreept heel verschrikkelijk. Niet om ons daarachter weg te schuilen, want dat doet de mens ook nog. Maar het onderstreept wel het verschrikkelijke van onze doodstaat. Als de Heer Jezus nou zoveel had te bidden. En wij dan. Hè? Als je zegt nog onbekeerd te zijn. Hè? En je leeft iedere dag weer een dag dichterbij bij de eeuwigheid. En zo zeker als u hier in de kerk zit vanavond, zo zeker als ik hier voor u sta, zo zeker is het wanneer, dat weten we niet. Kan soms heel snel gebeuren. Staat u oog in oog met die grote God die zal zeggen, geef rekenschap van uw rentmeesterschap. Ge zult niet langer rentmeester kunnen zijn. En dan zou je zeggen, hè? Ja. Als we dat nou weten, verstandelijk, hè? Wellicht van jongs af aan, van kinds af aan, altijd bij groot gebracht. Dan moet je zeggen, het is toch eigenlijk wel aangrijpend dat we niet bidden of zo weinig bidden. Ja, zegt iemand, wacht eens even, dominee. Ik wil best bekeerd worden. Ik wil best zalig worden. Oh ja, ja. Ja hoor. En de dingen der eeuwigheid die laten me bepaald niet onverschillig. En ik ben een meelevend lid van de gemeente. En ik ben een trouw catechizant. En de vragen leer ik. En oh ja goed. Allemaal heel fijn. En heel goed. En ik zou zeggen, houd eraan vast. Maar hoe is het nou? Hé. Ja. Ik krijg soms huisbezoeken. Ja. Ja. Dan gaat het over die dingen, als het goed is, dan is het toch geen traantje. Maar dan gaat het over de persoonlijke dingen en over de persoonlijke verhouding tegenover de Heer. En dan, ook in pastorale bezoeken kan je dat dan tegenkomen. Ja. Ja, maar ik ben er toch wel mee bezig hoor. Oh ja? Is het dat je iedere dag een uur op je knieën ligt om te smeken of God je wil bekeren? Nou ja, zegt u, een uur, dat is me nou ook wat. Een half uur dan? Drie kwartier of een kwartier? Begrijpt u? Oh, dan is een mens, als het erop aankomt, nog bezig om zichzelf te misleiden en wat wijs te maken dat hij het allemaal zo ernstig meent. Ja. Oh, daarom, als we dan hier lezen van de Heer Jezus. En hoe is dat dan met ons? Ja. En gemeente, dan ga ik een stapje verder. Hoe is het nou met de kerk, met een hoofdletter, met het volk van God? Mag ik eens vragen vanavond, als je hier in de kerk in Barendrecht zit? Hoe staat het? Hoe staat het met die verborgen omgangen met de Heere? Hè? Als we nou gehoord hebben, en als dat uit heel het leven van de Heer Jezus hier op aarde blijkt, dat hij buiten het gebed niet kon, dat de verborgen omgangen met de Heere, ja, dat stond
voor hem op de voornaamste plaats. Hoe is het dan, als we erover spreken, dat we genade van de Heere hebben ontvangen? Want, niet waar, dat heb ik al gezegd, de Heere Jezus hoefde niet te bidden. Nee, eigenlijk niet, nee, helemaal niet. Hij had geen zonde, had geen genade nodig. Maar hoe is het nou, hè? Als we geen vreemdeling zijn van het leven der genade, wat dan? Wel, dan kom je het wel aan de weet, wie je in jezelf bent en wie je in jezelf blijft. Ja. Wat je moet zeggen, Heere, met alles wat er dan wellicht in je leven is gebeurd, en wat je niet kunt vergeten, maar dat je moet zeggen, Heere, treed niet in het gewicht, want iemand die leeft zal voor uw aangezicht bestaan. Dat je zegt, Heere, alsjeblieft, hou me toch vast, want ik heb een bestaan wat niet deugt. Ja. Ook dan is het dat de kerk des Heren moet zeggen, Heere, als het erop aankomt, o, die vorst der duisternis, en weer niet, zoals ik zo even zei, om alles maar op rekening van de duivel te zetten, want we zijn verantwoordelijk, maar de duivel, die is 24 uur op de loer. En die kent in dat opzicht ook de zwakke plekjes. Ja. He, dat we toch graag een bekeerd mens willen zijn. We willen graag nog eens dit wezen en dat wezen. He? Ja. En als het er nou op aankomt, wat is de Heer nou aangenaam? Borst vooruit? Schouderklopjes jezelf? Nee. Dat is de Heere aangenaam, om als een arme, verlegen, in jezelf, vloekwaardige zondaar, voor het aangezicht des Heeren te verkeren. En ik zei al, als het dan gaat over het bidden van de kerk des Heeren, dan moet je zeggen, wat is er dan veel te bidden, ten opzichte van het persoonlijke leven. Maar niet alleen ten opzichte van het persoonlijke leven. Hè? Denk je wel eens aan je man? Denk je wel eens aan je vrouw? Denk je wel eens aan je kinderen? Denk je wel eens aan je kleinkinderen? Hè? Ja. O, wat een werk is er! Allemaal een ziel voor de eeuwigheid! Allemaal eenmaal God ontmoeten, begrijp u? O, wat is er dan veel werk aan de troon van Gods genade. Gemeente, dan is er zoveel te noemen dat je er eigenlijk nauwelijks een eind aan kan krijgen. We hebben wel eens de neiging om daarop te schieten en dat is niet goed. Ja, ja, ja. Maar hoe is het? Dragen we dat, zoeken we dat althans te dragen op de vleugelen van het gebed. En mag ik iets vragen, als u zegt niet vreemd te zijn van het leven der genade. Hoe is het met het gemeentelijk en kerkelijk leven? Is het dat je die broeders die daar zitten, dat je die daar dagelijks draagt op de vleugelen van het gebed? Ja, toen ik in de consistorie kwam, daar lag dat papier. En er stond maar één ding op. Dominee Schot is beroepen. Ja, hoeveel beroepen zijn er al uitgebracht? En nou is het niet dat we met het bidden wat kunnen verdienen. Oh nee, daar kom ik zelf nog wel even op terug. Maar gemeente, in de weg van het gebed. Als we nou iets van dat bidden hebben mogen beoefenen. Hoe staat het daar dan mee? En met degene die ook van de gemeente met je op reis zijn naar de grote eeuwigheid. Met de jeugd van de gemeente. Voelt u? O, wat is er dan ontzaggelijk veel. Ja, ja. En weet u, het gebed, dat is het voornaamste stuk der dankbaarheid. Als het gaat over het stuk der dankbaarheid, dat bestaat uit twee dingen. Uit het gebod en uit het gebed. En het gebed is het voornaamste stuk der dankbaarheid. En dat is zeker. Als we Christus door een oprecht geloof ingeplant zijn, zouden we dan die vruchten niet voortbrengen zoals we dat in het leven van de kerk des Heren terugvinden. Ja, de reden van het bidden, en nou het laatste, ik zie het is tijd, we moeten eigenlijk eindigen. Nog iets over het laatste, en dat is heel belangrijk toch. Het doel van zijn bidden. Wat heeft de Heer Jezus met dat bidden bedoeld? Gemeente, onder andere dit. Dat hij als het ware daar een voorbeeld in heeft gegeven. En dan een paar dingen maar. Ja, ik heb het in het begin gezegd. Toen de Heer Jezus gedoopt werd door Johannes de Doper in de Jordaan. Biddende, heb ik gezegd, heeft hij zich laten dopen. Toen is het gebeurd dat inderdaad de hemel openging. En dat God van de hemel getuigenis heeft gegeven. En heeft gezegd, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Dus de hemel ging open. Toen de Heer Jezus in de hof van Gethsemane kroop in het stof en zijn zweet werd tot grote druppelen bloeds die op de aarde afliepen. Dan lees je, wat gebeurde er dan? De Heer heeft een engel uit de hemel gestuurd om hem in die weg te sterken en te ondersteunen. En ik lees in de Hebreeënbrief, dan staat er zo dat de Heer Jezus met de tranen en gebeden heeft geworsteld voor het aangezicht des Heren. En dan schrijft de apostel in de Hebreeënbrief dat de Heren verhoord heeft uit die vrezen. Ja. Dat geldt ten opzichte van Christus. En nou ten opzichte van de kerk. Nee, dat is geen automatisme. Het kan soms zijn de hemel van koper en de aarde van ijzer. Maar toch, wat is dat wonderlijk te moeden als de Heere daar iets van doet beleven. Dat de hemel open gaat. En dat je de zoete gunst en de zalige gemeenschap in die weg mag proeven en smaken. Betekent het dat dan de zaken allemaal opgelost zijn? Nee, helemaal niet. Maar dan is het dat die zaak, die ligt niet meer op je schouders. Maar dan heeft de Heere dat overgenomen. En dan mag je achteraan komen en het aan de Heere toebetrouwen. Ja. En dan wil ik daarmee eindigen. Gemeente, dat is het gevaar, en daar ben ik me van bewust, als we vanavond over het bidden hebben gesproken, dat we naar huis gaan en dat we eigenlijk zo stiekem weg, nou ja, we moeten toch bidden, hè? We moeten. Maar dan zal ik één ding noemen. Dat is wat jaren geleden dat me dat te beurt viel. Het was in het Bergweg ziekenhuis in Rotterdam, dat is er nu niet meer. Ik was bij enkele mensen op bezoek geweest in het ziekenhuis. En ik liep terug naar mijn auto. En ik kwam mensen tegen van mijn gemeente. En ik zei, jullie hier? Ja, zeiden ze, vader is opgenomen met een zwaar hartinfarct. En toen zei ik, nou dan loop ik mee en ik zal vragen of ik hem nog even op het IC kan spreken. En inderdaad, ik liep mee en ik vroeg het aan de zuster. En ze zei, eventjes dan. Maar ja, dan kwam er weer een zuster om een injectie te geven. En dan was er weer een dokter. En ja, ik kende de man goed. Het was een man die niet vreemd was van het genadeleven. En hij keek me aan. En wat hij tegen me zei, dat zal ik nooit vergeten. Hij zei, dominee, ik begrijp wat u wilt doen, u wilt nog een gebedje doen. Maar het kon eigenlijk niet. Maar hij zegt, weet je wat er nou in mijn hart leeft? Die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. En die kan veel en veel beter bidden dan u. En toen heb ik hem de hand gegeven. Ik zei, lieve man, O, als je dan mag liggen voor rekening van die grote bidder, voorbidder. Ach, dan kan het niet verkeerd gaan. Begrijp u? Ja. Want dat is waar het uiteindelijk toch om gaat. Om die grote voorbidder. Die zorgt. Nog, als die grote voorbidder niet zou bidden, dan werd er geen mens bekeerd. Maar omdat hij doorgaat met zijn voorbidding, daarom worden er nog mensen bekeerd. Omdat die grote voorbidder voorgaat met zijn bidden, is het ook in het leven van de kerk des Heren, dat ingezonkene, dat veranderen gaat. Ik haalde het al aan van wat de Heere tegen Petrus heeft gezegd. Simon, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd te zichten als een tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En nou tenslotte dit, dat weet ik niet, maar het zou kunnen dat er hier mensen in de kerk zitten die zeggen, dominee, dat is allemaal waar wat u gezegd hebt, maar weet je waar ik eigenlijk mee zit? Ja, we moeten erom vragen, dat is waar. Maar ja, als je het nou alleen maar met je verstand doet, dat is de Heer toch niet aangenaam. Het moet toch een zaak zijn van je hart. Ja, dat is zeker. Dus dat moet je het maar niet doen. Lieve mensen, dat komt van de duivel, die wil dat. Dan zeg ik, doe het dan maar met je verstand, is dat genoeg? Nee! Maar, dan zou de Heer, als je met je verstand aan het bidden bent, de geest der genade en de geest der gebeden kunnen geven. En dan, dat je dat wonder mag beleven. Ja, de Heer, hij zag, dat kan ik niet begrijpen. En dat kan ik niet klein krijgen. En dan kan ik voor mijn bidden niks schrijven. Hij zag van Sion neer, de woonplaats van zijn Heer. En hoorde ook mijn gebeden. Amen. Heren, we zijn onder uw woord geweest. En we hebben getracht iets te zeggen over het bidden van u, o Heere Jezus Christus. Wat zou het een zegen betekenen als dat ons beschaamd op de knieën bracht voor uw aangezicht met de bede of u door het wonder van uw genade dat zou willen veranderen. Heere, geef uw kinderen veel licht en gezicht op hem die aan zijn vaders rechterhand altijd doorgaat met zijn voorbidding. En dan ligt juist in de voorbidding van hem de zaak van uw gemeente vast en zeker. Heren, we gaan weer deze plaats verlaten. Een nieuwe werkweek strekt zich voor ons uit. Wat zal het ons brengen? U weet het alleen. Bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons voor een onverzoende dood. Wil aan de gemeente hier denken. De broeders van de kerkeraad alles geven wat ze ambtelijk nodig hebben. En dat we zo aan het einde van ons samen zijn. U in alle ook moet herkennen zouden. Als degene die het ook in dat op zich nog met uzelf wil de hoek maken om Jezus wil. Amen. Psalm 27, vijfde vers. Laten we dat samen nog zingen. Psalm 27, het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, van uwentwege zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Psalm 27, vers 5 is onze slotzang. Thank you. thans heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.